Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de preken serie van Rick Pikker en Kees van Sloten.
We gaan lezen uit de Bijbel, beginnen met de preken serie over David.
Je luistert nu naar de serie preken van Rick Kees van Sloten over David.
1 Samuel 16, de eerste 13 versen. En de Heere vroeg aan Samuel: hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem. Want één van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Samuel zal me vermoorden als hij het hoort. Maar de Heere antwoordde: neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heere een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heere had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen: uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Reinig je en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit. En aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel Samuels oog meteen op Eliab. En hij zei bij zichzelf: hij die daar klaar staat, is vast en zeker degene die de Heere wil zalven. Maar de Heere zei tegen Samuel: ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat een mens ziet, want de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heere kijkt naar het hart. Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar die zei: ook hem heeft de Heere niet uitgekozen. Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: ook hem heeft de Heere niet uitgekozen. Zo stelde Isaï zijn 7 zonen aan Samuel 1 voor 1 voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die door de Heere uitgekozen was. Zijn dit alle zonen die u hebt? Vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï. Ja, de jongste is er niet bij, maar ja, die houdt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Isaï: laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rosse haar en sprekende ogen. En de Heere zei: hem moet je zalven. Deze is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heere. En daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je, even gelukkig als je Gods woord hoort, dat woord bewaart in je hart en er werkelijk ook elke dag helemaal uit leeft. Amen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes en gasten en thuis. Ik zei het al, vanmorgen de start van een preekserie over David. Vanmorgen deel 1, vanmiddag deel 2 en dan volgende week deel 3 en 4. En dan nog in de gezamenlijke middagdiensten 3 afleveringen. David, van een herdersjongen naar Israëls grote koning. David, ook de verre opa van Jezus. Bij elke aflevering trouwens stap je ook wel gemakkelijk in. En ik kan u direct gaan beginnen met de geschiedenis van vanmorgen over de zalving van David tot koning. Maar belangrijk is het ook om even stil te staan bij de realiteit van toen. Dat wat je zag, de tijdgeest in Israël. Want toen ik me van de week verdiepte in dat alles, heb ik me werkelijk waar verbaasd hoe die tijd toen, grosso modo, op onze tijd lijkt. Nou, hoe was het toen dan in Israël? Nou, nog net zo als we wel ook wel spreken over die eerdere tijd, de tijd voor de koningen, de richtere tijd. Zoals er in de Bijbel over gesproken wordt. Dat iedereen vooral maar deed wat goed was in eigen ogen. En je moest van je leven vooral ook zelf wat proberen te maken. En dan wil ik niet zeggen, dat was ook niet zo dat er in Israël geen kerk en geen geloof in God was. Nee, het was zelfs ook zo dat Saul enthousiast en goed begonnen was samen met Samuel. Alle afgodspalen van de hoogte succesvol verwijderd hadden. En Samuel, in moderne termen, hoe kan je dat zeggen, die had ook echt een podium in Israël. Er werd ook naar hem geluisterd. Iedereen wist ook wel waar hij het over had. Over Gods geschiedenissen met hun volk, met hen. Over de beloften die ze van God hadden. Ze hadden ook zijn wetten en daar waren ze ook wel serieus over. En er werd geofferd, toen ook heel belangrijk. Dat wil eigenlijk zeggen met deze tijd, het was gewoon best wel godsdienst. We gingen naar de kerk en men deed aan de dingen van de kerk mee. De religieuze feesten werden ook allemaal gevierd. Dus wat dat betreft, als je zo met het ogen naar kijkt, dan dat is best wel kerks in de termen van vandaag. Maar als je dan de hoofdstukken voor 1 Samuel 16 goed leest, dan kom je erachter keer op keer dat het toch wat was. Ja, er was wat. Er miste iets. Dus ik kan het ook wel zeggen. En wat was dat dan? Dat het hart van velen niet naar boven was. Niet gericht was op hem. Dat die harten, en ik zal het vaker maken in deze dienst ook, geen u maakte naar hem. En het zal heus op momenten ook wel anders geweest zijn. Als bijvoorbeeld Samuel het volk weer heel goed en geweldig bemoedigd had met het woord van God, dan werd er ook wel gevoeld, maar dat wat Gods hartewens is, dat hij in je binnenste, in je ik, met je voelen, met je willen en met je denken, wat zit er allemaal zo van jezelf, dat hij daar jouw enige zekerheid is, je rots is, dat het in het hart was van, je maakt je zorgen en je mag je ook zorgen maken, maar uiteindelijk en eerst eigenlijk ook, je valt er niet doorheen. Er is altijd een bodem, er is altijd een rots. Dat was niet in alle harten. Gewoon van de buitenkant wel, maar in de harten. En dan iets anders, dat de Heere alleen troont als koning in de harten, koning van de harten is. Dat zoals ik het wel eerder gezegd heb, in het hart zijn wil jouw wil is. Dat in het hart zijn principes jouw principes zijn. Het was niet zo, maar al eerlijk in zijn. Alle harten waren niet totaal van hem en voor hem. Grosso modo. Gewoon samenlevingsbreed. Ook op het overheidsniveau was dat ook niet het geval. Want de Heere die had Saul tot koning gezalfd. En Saul, ik zei het al, was best ook een godsdienstige koning. En had ook wel zijn beleid er ook naar. Maar dan moet je maar eens opletten. Meerdere keren in de strijd tegen die vijandige Filistijnen. Dat was natuurlijk de grote vijand toe. Puntje bepaaltje. Du moment. Vertrouwde Saul niet blindelings op de Heere. Dat hij het uiteindelijk met zijn hart ook niet, hoe kan ik dat zeggen, waagde op de Heere. Waagde met de Heere. En dan uiteindelijk, du moment, bedacht hij toch ook weer eigen strategieën uit. En rende Saul toch zo voor God weer uit. Was zo weer een moment gebeurd. Of ging hij juist niet achter de Heere aan. En je ziet het, dat herhaalt zich elke keer. Het is een tragische koning. Het ging keer op keer fout. Dus een en al malaise en toestand, want die Filistijnen waren hem de baas. En dan vlak voor ons hoofdstuk, vlak voor de salving van David, dan geeft Samuel de profeet een opdracht namens de Heere. aanzaal. Een opdracht om, het is me heel wat, om de Amalekieten, dat meedogenloze woestijnvolk, die grote vijand, om die, zo zegt de Heere dat via Samuel, dat hij die compleet, dat volk, zou verdelgen. Ja, uitroeien. Ik begrijp dat ook niet allemaal, maar het was vanwege Gods wraak. En dan moet je wel weer luisteren, want wat had dat volk Israël tijdens de woestijntocht aangedaan? Ze hadden het volk gniepig in de staart aangevallen. Daar waar de zwakkeren liepen. En Saul die trekt dan vervolgens wel ten strijde tegen de Amalekieten, maar die doet niet volledig naar Gods woord. Hij spaart in de eerste plaats het leven van koning Agag als een soort persoonlijke trofee. En vervolgens het beste van de overwinningsbuit, nou laat ik zeggen, kamelen, schapen, lammeren, auto's, weet ik wat. Hij houdt er toch iets van zichzelf voor achter. En voor het volk. Saul zien we hier dat hij denkt te kunnen dealen met God en zijn woord. Saul wil best wel, dat wil ik maar zeggen, dat blijkt uit die geschiedenissen, de Heere dienen. Maar dat moet ook wel Saul persoonlijk iets opleveren. Saul had geen U-hart. En dan moet Samuel namens de Heere tegen Saul zeggen, je bent koning af. Ik vond dat wel een hele radicale maatregel. Gewoon als ik dat zelf zo lees ook. Maar toen heb ik er verder over nagedacht. Ik begrijp de Heere wel uiteindelijk. Ja, eigenlijk gelijk. Ik wil mezelf niet erboven plaatsen. Maar als je nou eens nadenkt. Als er één recht had op Sauls hart. Als er één recht had op alle harten van het volk Israël. Dan was hij het wel. Dat ging hij nooit vergeten. En dat zat in Sauls hart op een of andere manier niet. Gewoon het zicht op hoe onbeschrijfelijk Gods liefde is. Hoe onvoorwaardelijk liefdevol en genadig hij is. Niemand zal zijn met zijn zorg, met zijn bescherming. De theorie wist hij dat ook wel, maar in het hart. Dat hij totale uitredding gegeven had. En dat ze ook nog eens een keertje zijn belofte voor de toekomst hadden. Gods hart was totaal voor Israël. Je kan wel zeggen, soms kan je zeggen dat mensen wel iets wat achterhoudt. Dat je wat achterhoudt in de reserve. Nou, als er één niks achterhield voor Saul en voor het volk Israël, dan was het God wel. Ze kregen al zijn liefde. En terwijl hij van zijn kant het moest doen met ook wel heel veel ongehoorzaamheid. En ongeloof. En eigenlijk met die harten menselijke wijs. Als je niet overkomt. Niks beginnen kon. Het recht ook had met ze te stoppen. Maar dan onbegrijpelijk. Minder zit er op die spanning zit je nou, hè? Onbegrijpelijk. Koos God toch steeds weer voor ze. Met zijn hart. En dan inderdaad. De Heere verwerpt Saul met zijn koningschap. En hij gunt zijn volk, zo mag je dat zien, een koning naar zijn hartswens. Een hart waar niet het ik de basiskamp is, het basiskamp van vertrouwen is. Het hart waar niet het ik troont, maar waar hij troont. En waar hij volledig de rots van je vertrouwen is. Want weet je, dan kan de Heere ook. Dat is eigenlijk wel logisch. Dan kan de Heere ook, zoals ze tegen de kinderen zei, door die koning zijn koninkrijk bouwen. Wat van de wereld maken. Zijn plan uitvoeren. Nou, dan zie je vervolgens dat, als dan onze geschiedenis gaat draaien, dat Samuel het ook wel met de Heere eens is. En dat inderdaad Israël met Saul niet verder kon. En dan lees je in hoofdstuk 15, het laatste vers daarvan, dat Samuel treurde over Saul. dat hij treurde over Saul. Maar als ik naar de Hebreeuwse werkwoordsvorm van dit treuren kijk, dan heeft toch ook die godsprofeet Samuel een tik van de richterentijd gekregen, om het zomaar te zeggen. Kijk, weet je, dat het voor Samuel moeilijk is om nu te weten dat Saul koning af is, dat vind ik wel begrijpelijk. Maar het woordje treuren staat er, treuren. Hij kwam er gewoon, hij bleef er gewoon maar in hangen. En dan zie ik hem, die godsprofeet, tobbend rondlopen. Met allemaal van die vragen in zijn hoofd. Waar is het fout gegaan? Waar is het fout gegaan? Wat had ik eventueel anders kunnen doen? En hoe moet het nu verder? En eerlijk gezegd, ik herken daar ook wel wat van mezelf. Hoe moet het nu verder? Waar is het fout gegaan? Hoe allemaal? En dan moet ik je ook eerlijk zeggen, en ziet u dat zelf ook niet, dat Samuel, de profeet van God, op dit moment ook geen u maakt met zijn hart. Het komt er in Samuels hart niet op uit dat hij u deuren kan sluiten, maar gelijktijdig weer vensters opent. Ook al zie je er nog maar weinig van. En bovendien, ik hoor ook, ja, het is allemaal negatief, maar het is ook tragisch. Ik hoor Samuel er ook niet over bidden. Hij treurt maar, hoe kan dat nou? Hij had nog rondgelopen met hoe kan dat nou, hoe kan dat allemaal nou? Ik heb zo geïnvesteerd in die man, dit en dat. Dat is echt zo. Maar dan gelukkig gemeente, halleluja, vind ik zo geweldig, hè. Dan laat de Heere God Samuel niet hangen, om het zomaar te zeggen. Maar dan klinkt er vanuit Gods hart, dat eerste vers. Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want één van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Wat een evangelie. Je zou het zo tegen Samuel willen zeggen, ook tegen jezelf, als je je herkent. Samuel, wat loop je er nou te treuren? De Heere heeft al zijn plan klaar. Je ziet het niet, je weet het niet, je volgt het niet. Maar man, waar is je uw hart? Alsjeblieft, je mist zoveel. Hij heeft al een nieuwe koning uitgekozen. Het komt goed. Hij geeft een nieuwe koning. En wat geweldig. God zegt het zelf. En zo zegt God het nog elke dag. Steeds opnieuw. Maar Samuel hoort het wel. Ja, dat is dan ook nog weer wat. Wordt altijd even gezegd. Maar nog steeds is die uw hart, dat uw hart er niet, die uw rots ontbreekt. Want dan vervolgens, als je dan verder leest, is Samuel bang. En werpt hij de Heere tegen. Ja, maar hoe kan ik dat dan doen? Saul zal me vermoorden als hij hoort dat ik iemand anders als koning gezalfd heb. En dan ga je weer zeggen, Samuel, waar is nu je hart? Als de Heere je voor een opdracht van hem met zijn hand wijst, dan ben je toch veilig in zijn hand. En in al zijn geduld maakt de Heere duidelijk dat die hele salvingsgebeuren een geheime operatie straks zou worden bij Isaï. En Samuel gaat richting Isaï en zijn zonen. Maar als Gods profeet en de vrome Isaï dan voor die opgetrommelde zonen staan, dan lijkt het weer van de buitenkant, nou, best wel een hele serieuze en vrome zaak, waar die twee, Isaï en Samuel, mee bezig gaan. Ja, de Heere schakelde ze in voor het vinden van een nieuwe koning, dat wisten ze ook. En daarin zie je ze ook, daar ga je niks van afhalen, zie je ze ook heel serieus mee bezig zijn, echt wel. Maar gemeente, laat ik het weer zeggen, het is tragisch, hè. Ze doen dat alleen met hun eigen ogen. En daarmee hopen ze goed te beslissen. Isaï die had al ten eerste bij zichzelf besloten om zijn jongste, die Ukkepuk, maar te laten ontbreken in het rijtje. En Samuel, ja, die denkt het eigenlijk wel te zien. Eliab, direct. Eliab moet het worden. Maar die heeft zo'n postuur, die oudste. Die hebt zo'n charisma, zo'n gezag. Kijk, denk. De mensen, zo is het echt gegaan, hè? Eliab is uitermate geschikt tot koning. En dan komen we de plechtige woorden. Deze is het. En iedereen staat er nog achter ook. Ja, maar kijk. En denk. Maar gemeente, wat had de Heere tegen Samuel gezegd? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï. Want één van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Laat ik het gewoon maar kort zeggen. En ik verhef mezelf er niet boven. Moet me er zelf ook onder verheffen. En luister alsjeblieft met jezelf ook mee in je eigen hart. Maar Samuel had vooraf aan dat hele selectieproces eigenlijk eerst eens tegen Isaï moeten zeggen: nou, je weet waarvoor ik kom, ik wil het allemaal nog uitleggen, maar broeder, laten we op onze knieën gaan en de Heere afsmeken wie die koning mag worden. Je afsmeken? Ja. Bidden is smeken. Bidden is volhouden. Bidden is dat je zicht krijgt. Bidden is dat je in je hart mag voelen. En gemeente, nogmaals, ik zeg niet dat Samuel niet serieus met Isaï was. Maar voelt u het misschien een beetje dichterbij komen? Ik wel hoor. Ze waren met eigen argumenten. Die goed in hun eigen ogen leek. Met menselijke argumenten bezig. En wat mis je hier weer in uw hart? Maar halleluja. De Heere grijpt opnieuw in. Wat had het fout gelopen? En dan komt onze preektekst. Samuel, het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk. Maar de Heere kijkt naar het hart. En jullie hebben misschien, zoals ik ook wel, preken gehoord die aan de hand van deze tekst benadrukken dat het om je binnenste gaat. Dat het om je hart gaat en dat het niet om uiterlijkheden gaat. En dat is helemaal waar. Daar is niks mis mee. Dat is ook zo. Het gaat om je hart. Het gaat niet om uiterlijkheden. En dat weten we ook wel. Maar ik voelde van de week, toen ik met deze preek bezig was, dat er ook nog een spade dieper gegaan mag worden. En wat bedoel ik? De Heere wil en zoekt dan ook naar harten die niet bij zichzelf, maar die harten naar zijn hart zijn. Voelt u? Het gaat om dat binnenste wat naar zijn hart is. En dat is in onze geschiedenis met alles van David en Saul keer op keer cruciaal. En dat heb ik niet van mezelf, dat ontdekte ik ook. Luister, naar een van Sauls eerdere ongehoorzaamheden, hè, dat er weer wat was gebeurd en hij niet geluisterd had, 1 Samuel 13, je kan het nalezen, dan zegt de Heere dat hij in plaats van Saul naar een man met een hart, naar zijn hart zal zoeken als een nieuwe koning. Daar gaat het de Heer om. En Paulus zegt het ook in Handelingen 13. Als hij het dan over David als koning heeft, dan spreekt hij David, ja, die had een hart dat alles zou doen wat de Heere wilde. Een hart naar Gods hart. Al Isaïe's zonen gingen voorbij. En de Heere sprak in Samuels hart. Zoon na zoon. Deze is het niet. Deze is het niet. Deze is het niet. En zo verder. En toen waren de zonen op. Toen moest dat jonkie van achter de schapen gehaald worden. Isaïe had het nooit gedacht. Die had het ook nooit ingezien dat die drummel, als je hart ook bij jezelf blijft. En toen kwam David. Ach, die jongen zag er eigenlijk ook goed uit. Knap, met rossig haar, sprekende ogen. Maar daarom ging het de Heer in eerste instantie niet. Het ging om Davids hart. En dan denk je, waarom houdt die dominee dit nou zo vaak? Maar ik kan niet anders. En je zult het ontdekken in de vervolgende afleveringen. Gewoon in het leven met David. Dan leg je eigen leven erna. David die had, David was een hele andere. David die had een gelovig, God afhankelijk hart. Een God blind vertrouwend hart. Een God gehoorzamend uw hart. David was een man naar Gods hart. En dat zie je, dat zingen we ook zo heerlijk met die psalmen van hem, hè? Anders zongen we die psalmen niet. Dan hadden we die psalmen ook helemaal niet. Wat kan je met die psalmen van David in zijn hart kijken? Dan is dat bijvoorbeeld met psalm 27. Niet met paarden, niet met schapen, niet met tanks, niet met wijsheid, niet met wetenschap, niet met bedrijf, niet met auto's, niet met ik, niet met ik. Nee, u bent mijn licht en mijn heil. Zo staat het er. Voor wie zou ik vrezen? En psalm 86. Leer mij, Heere. Zeg niet van, nee, leer me, Heere. Eén ding zegt hij maar. Uw weg. En dat andere zit ook veel in. Maak mijn hart één, totaal één, om uw naam te vrezen. Als ik het zelf zo preek, dan krijg ik een gevoel. Maar het is wel eerlijk. En gemeente, dan moet je niet denken dat die David Mr. Perfect was. Dat die David een zondeloze was. Een gelovige is dat niet. Met een U-hart kan je ook zondigen. Neem Davids overspel met Batseba. Het vlees blijft opspelen. Maar het verschil bij zondaren met een U-hart is dat ze gebroken zondaren zijn. Die zich over hun zonde miserabel voelen nadat ze het ontdekt hebben. En die zich vervolgens vastklemmen. Optrekken. En herstellen. En ervan leven. Waarvan? Van Gods genade. Wat komt er dan ook in psalm 51 uit Davids hart? Wees mij genadig, o God. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Schep mij een rein hart, o God. In Davids hart klonk die geloofsformule. U vanwege uw genade in Jezus. Aan het kruis voor mij. U voor mij. En u door mij en in mij. In mij en door mij. Om goed te doen. Gemeente, voelt u het aan? Het komt bij David uit het hart. En het gaat God om het hart. En je kan het 100 keer weten wat ik zeg. En hou nou een keer op. Maar hoe is het? Mis niet het heerlijke. Mis niet een hart met een U. En God kijkt ernaar. God zoekt die harten. Maar is dan David een lucky guy? Die had mooi een U-hart. Gemeente, laat ik dat ook zeggen. Dat was niet Davids werk. Maar dat was Gods genadig werk. Als de Heere, zo werkt hij. Dat is ook heel apart, jongeren. Als de Heere harten zoekt die afgestemd zijn op hem. En ze vindt en ze ziet, weet je wel. Dan zou je denken, nou mooi, ik heb het gevonden, hè? Een hart. Als de Heere dat doet, als de Heere een hart ziet. Als de Heere een hart zoekt, als de Heere een hart vindt. Dan maakt hij ook dat hart. Naar zijn hart. Er zit nooit iets tussen. En dan geeft hij zichzelf door zijn Heilige Geest. Er is geen mensenhart die van zichzelf God zoekt. God biedt zichzelf aan. En zo moet het ook bij David gegaan zijn. Misschien als kleine jongen. Ja, als hele kleine jongen. De Heer heeft zichzelf. Ja, gewoon met die Bijbel. Hè, met al die geschiedenissen. Over hem met zijn volk en al die beloften. Hij heeft zich persoonlijk aan David bekendgemaakt. Zo moet het gegaan zijn. David moet allezend, niet een beetje droog van de ene bladzijde, de andere bladzijde, dit en dat. Ja, misschien soms ook wel. Maar er zijn momenten geweest dat David, als hij ging lezen, dat hij inderdaad in zijn hart geraakt werd door de Heere. En daar de Heere toeliet. Voelt u het? Het is allemaal een hartzaak. Als je dan psalm 56 en psalm 103 neemt. Dan zegt David het ergens ook. Heere God, ik heb het allemaal niet precies voor ogen. Ik weet het allemaal niet precies hoe het met u allemaal werkt. Ik heb heel veel vragen. Ik heb ook heel veel waaroms. En ik begrijp het ook allemaal niet. Maar u daarboven. Met het uw hart. U daarboven bent de Heere van mijn vader en moeder, van mijn voorgeslacht en van mijn volk. En nu ook van mij, zo is het gegaan bij de jonge David. En dan zegt hij in Psalm 56, ik roem in u, ik kan alleen maar wel over u hebben. Ik prijs uw onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit uw mond gehoord. En dan Psalm 103, zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich uw trouw over wie u hier geloven. Weet je, wat moeten we er nu mee? God wil, dat wil ik u gewoon zeggen. God wil maar één ding. God wil maar één ding. God wil maar één ding. Harten doorbreken. Doorkomen, inkomen. Harten, ja, zo kan je het zeggen. Die hem zoeken... maar dan gelijktijdig die al wonderlijk, genadig wonderlijk... met zijn zondaar zoek, ziek liefde, we begrijpen het niet, al lang gevonden zijn. Als jij zoekt, als jij iets voelt van de Heer, iets in je hart, ga maar een klein beetje, dan is God er met je bezig. Dan heeft God je al gevonden. En dat laat hij je ook, en dat weet je van jezelf. En dat mogen we elkaar ook laten zien. Dat laat hij je voelen in je hart. Daar die zondaarsliefde. En daar bouwt hij aan die rots van eeuwige zekerheid. Dat je altijd op hem aan kan. Daar geeft hij ontembare geloofskracht. En daar troont hij. Heb jij een U-hart? Heeft u een hart met een U-rots? Troont die U er? Het kan en het mag, hè? En als je het hebt, ik weet wel zeker dat er heel veel mensen zijn met een U-hart. Ja, we vallen en opstaan, hè? Maar dan heb je, je kan veel cadeaus in je leven krijgen, je kan veel meemaken. Maar dan heb je het allerheerlijkste en het allernodigste cadeau van God gekregen. Ik wil maar zeggen in deze hele preek, ik wil er niet oppervlakkig overheen praten. Ik wil maar zeggen dat het elke keer hierop aankomt. En als je het hier voelt, voel je het verschil. En zeg je halleluja. Aan mijn buitenkant zie je het ook niet altijd. Ik maak me ook zorgen. En het gaat ook niet altijd goed. En ik maak ook mijn fouten. Maar mijn hart. En gelukkig. Dat hart mag van God zijn. En als je nog geen hart hebt, ik zei het al een beetje. De Heer is hier. En hij heeft gesproken. En als je met dit boek aan de slag gaat, dit hartsboek. Dan kan het gebeuren, hè. Dat je hem ook, jongeren ook, zoals met mij ook gebeurt, onder preken hoe dan ook. Dat je plotseling gaat zien, ik begrijp het allemaal niet. Maar nou, dan komt hij weer. Maar in mijn hart. En ik kan het niet uitleggen aan mijn vrienden en vriendinnen precies. Maar ik kan wel iets over mijn hart vertellen. Meer is het niet. Maar het is gelijk alles. Ontvang hem met je hart. Ja. En weet je, God werkt het verder uit, hè? Gratis trouwens, vanwege Jezus. En de Heilige Geest werkt het. En als laatste, ik denk dat David, toen hij gezalfd werd, het geweten heeft, in zijn hart, dat de Heer hem, vanwege dat hart dat hij van God had, ging gebruiken als koning. Als koning voor Israël. En de Heer heeft, ook voor bij ons thuis, en voor in onze wereld, en voor in onze gemeente, uw harten nodig. Voor de bouw van zijn koninkrijk. Ik denk alleen maar, en ik weet wel zeker, uw harten nodig. En dan alleen van de zegen van Groningen, als David, beren en leeuwen en Goliathen aan. En kunnen we samen zijn uw koninkrijk bouwen.
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.